De Lucid Air is gebouwd om grenzen te verleggen. De prestaties van een sportwagen, de ruimte van een limousine en een range tot 839 kilometer. Ontworpen en ontwikkeld in Californië. Nu beschikbaar in Nederland. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.
BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters.
De coronacrisis biedt juist mogelijkheden voor Rijkswaterstaat, de grootste publieke opdrachtgever. Voor de infrastructuur laat werkzaamheden en onderhoud zoveel mogelijk gewoon doorgaan en probeert projecten naar voren te halen. Kunnen de infrabedrijven nu en automobilisten straks daar de vruchten van plukken? Welkom bij Bouwmeesters, voor bedenkers, bouwers en bewoners. Mijn naam is Maarten Bouwhuis. En ook welkom aan mijn gast, Michelle Blom, directeur-generaal van Rijkswaterstaat. U was eerder al eens te gast in dit programma. Fijn dat u er bent.
Ja, dankjewel, Maarten.
Hallo. Ja, voordat we beginnen, voordat we uitgebreid verder praten over het versnellen van werk en onze infrastructuur, want daar wil ik alles over weten, beginnen we zoals elke week eerst in de uitzending, elke week natuurlijk met het bouwsucces of de bouwflater van onze gast. Ja, zegt u het maar.
Ja, dan liever het bouwsucces natuurlijk.
Ja, daar kunt u natuurlijk heel veel aan inrijgen, dat begrijp ik. Wat is de belangrijkste voor u?
Nou, kijk, dit jaar is natuurlijk een vrij dramatisch jaar voor de bouw. Hè, bovenop de PFAS en de stikstof, nu ook corona.
Ja, die crisis waren we wel bijna vergeten.
Ja,
die zijn er nog steeds.
Ik ben wel heel trots. Ja, dat klopt. Maar ik ben wel heel trots erop dat het ons gelukt is om samen met de sector de handen aan de ploeg te slaan. En te proberen zoveel mogelijk werk naar voren te halen en eerder het werk te doen. En dat vind ik toch eigenlijk wel een heel groot succes.
Ja, hoe we dat gaan doen, hoe dat eruit ziet, dat wil ik begrijpen. Maar ook gewoon in het kleine persoonlijke leven, uw bouwflaters.
Mijn bouwvraag.
Ja, dat vraag ik me altijd af. Ik bedoel, iedereen die in de bouw werkt en die zich daarmee bezighoudt, doet thuis ook wel eens wat. Dat is ook een beetje die bouwflater rubriek. Ik kan de mijne wel bedenken. Maar iedereen maakt dat toch mee. Daar probeer je van te leren. Daar zoeken we ook naar in dit programma.
Oké, ik kan u uitgebreid vertellen over die keer dat ik die spijker toch missloeg. Maar volgens mij wordt het een enorm saai verhaal.
Laten we naar het beleid.
Maar u moet mijn vriend maar een keer uitnodigen.
Laten we naar het beleid
gaan. Die kan uitgebreid verhalen vertellen.
Ja. Eind april maakte minister Cora van Nieuwhuizen bekend dat werk zoveel mogelijk naar voren wordt gehaald. Sneller uitbetaald wordt, werk in de avond en nacht verruimd wordt. De vaart erin houden bij lopende en geplande aanbestedingen. Daar sprak u al over. Wat voor projecten worden er nu concreet naar voren gehaald?
Nou, waar wij mee bezig zijn en wat we de afgelopen periode al gedaan hebben, is dat we bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden aan asfalt naar voren hebben gehaald. Bijvoorbeeld bij de A1 in de richting van Apeldoorn hebben we dat gedaan. Kijk, voor ons, omdat het natuurlijk door corona veel rustiger werd op de weg, hebben wij direct gezegd, nou, we gaan kijken of we daar toch gebruik van kunnen maken door dan die werkzaamheden maar eerder te doen. Dus dat is een voorbeeld daarvan.
Ja, kan dat dan zomaar? Want die bedrijven die dat doen, die hebben dat toch langer termijn ingepland, omdat u langer termijn afspraken met hen heeft?
Dat doen we natuurlijk in overleg met hen. Hè. We vragen aan hen ook van, Gut, wat zou je eerder willen of kunnen doen? Kijk, wij zijn niet de enige opdrachtgever in de markt. Rijkswaterstaat is wel een grote opdrachtgever. Of voor ongeveer 25% doen wij de hele infra in Nederland. Maar er zijn natuurlijk ook andere opdrachtgevers. En sommige andere opdrachtgevers, die zetten dan hun opdrachten niet door. Nou, dan hebben ze toch mensen anders thuis zitten die dan dit werk kunnen doen.
Wat voor reacties kreeg u uit de markt?
Toch heel, heel positief. Direct de eerste week na de corona maatregelen hebben wij gezegd, nou, wij gaan door. Ik heb ook een brief gestuurd naar alle zakelijke relaties. Hè. Wij gaan echt door. We zullen alles op alles zetten en al het mogelijke doen om het werk zoveel mogelijk en versneld door te laten gaan. Kom ook met suggesties. Hebben we aan de bouwbedrijven gevraagd. Nou, die zijn er ook gekomen. En zo met elkaar de afgelopen weken hebben we al heel wat werk naar voren kunnen halen. En zijn we aan het inventariseren wat we mogelijk nog meer kunnen doen.
Ja, en dat betekent dus dat je doorbouwt, want dat is echt een van de sectoren waarin we in die anderhalve meter economie, weliswaar aangepast, toch de jongens en meiden die dat doen, die gaan gewoon elke dag de deur uit, die werken niet thuis, dat kan niet, en die gaan gewoon aan het werk.
Ja, kijk, en dat is voor Rijkswaterstaat, maar natuurlijk voor Nederland ook van groot belang, hè, dat het werk doorgang vindt. En we willen niet dat dat stilstaat. Ten eerste omdat de mensen gewoon hun werk moeten blijven doen. Maar ook omdat we graag willen dat die infra er goed bij blijft staan. En door dat werk door te laten gaan, gebeurt dat ook.
Een deel van die
en we willen graag dat...
Ja. Een deel van die projecten, de werkzaamheden aan de A1, de A8 en de A10 Ring Amsterdam, die hoort ook bij de grote onderhoudsopgave van bruggen, tunnels en viaducten in Noord-Holland, die vorig jaar werd gestart. Bent u er blij mee of zorgt dit nou voor extra druk op de ketel dat we hier wel heel veel tegelijk gaan doen, nu jullie dus ook projecten naar voren hebben gehaald?
Nou, volgens mij kan niemand zeggen dat je blij bent met corona. Dat zal echt niemand zeggen. Dat zal ik ook niet zeggen. Het is wel zo dat als zoiets voordoet, dat je natuurlijk kijkt of je er dan toch nog iets van weet te maken. En ik denk door wat wij nu doen als Rijkswaterstaat, zoveel mogelijk proberen werk naar voren te halen, zodat we later ook weer extra werk de markt in kunnen zetten. Nou, daar helpen we de bouwsector mee. Daar helpen we uiteindelijk de mensen op de weg mee, want die hebben dan met een goed onderhouden weg te maken. En daar helpen we ook Rijkswaterstaat mee. Dus dit is zeg maar een win-win.
Ja, en dat onderhoud van bijvoorbeeld bruggen en tunnels, ja, dat staat tot 2030 gepland. Dat is natuurlijk echt een lange termijn werk. Wat u nu heeft kunnen doen is iets kijken of je in maanden kunt schuiven, kan ik mij zo voorstellen.
Ja, dat doen we nu. Tegelijkertijd zijn we natuurlijk ook een inventarisatie gestart of we wat verderliggend werk ook naar voren kunnen halen. Dat zijn we nu aan het inventariseren. Dat doen we samen met de bouwbedrijven. En ik hoop dat we met een aantal weken daar een overzicht van hebben om te zien of we daar ook nog mogelijkheden zien.
Wat gaan automobilisten eigenlijk merken als het gewoon over de snelwegen gaat? Betekent dat we een beetje een zomerplanning krijgen? Hè? Normaal doen jullie veel groot onderhoud, bijvoorbeeld nieuw asfalt leggen in de zomer, omdat het dan rustig is op de weg. Nou, voor mijn gevoel is het al 3 maanden zo rustig op de weg als normaal in augustus. Dus is dat een beetje wat we nu krijgen als automobilisten?
Ja, dat is wat u nu beleeft eigenlijk. Hè? Dat wij zien dit ook. Dit is een beetje een soort van zomer. Nou, laten we daar dan gebruik van maken en eerder dat onderhoud doen. Zodat als iedereen straks weer op de weg is, men daar dan minder last van heeft.
Ja, en tegelijkertijd die soort van zomer. Nu we weer aan het opstarten zijn in Nederland. Ik weet niet hoe u het zelf ervaart. Of werkt u helemaal fulltime thuis?
Bijna fulltime thuis.
Ja. Nou ja, ik ben zelf de afgelopen week weer toch alweer een paar keer de weg opgegaan. En dan wordt het langzaam weer een beetje drukker. Hè, dus wordt het een balans waarin jullie ook kijken van hoe kunnen we de mensen thuis houden, zodat we even gas kunnen geven op die extra werkzaamheden?
Nee. Zo werkt dat niet. Wij kijken natuurlijk wel wat er gebeurt op de weg. En daar houden we ook rekening mee. Op dit moment zien we echt dat het nog steeds stiller is dan gebruikelijk. Dus daar maken we nog gebruik van. Maar het is niet zo dat we zeggen, blijf thuis zodat wij de weg kunnen onderhouden. Ja. Dat is niet het geval.
Er is een gezamenlijke taskforce infra opgericht. Daarin kijkt u met bouwers welk beheer, onderhoud, renovatie en vervanging direct en op korte termijn uitgevoerd kan worden. Wat staat er daarvoor op uw wensenlijst? Wat zou u los van het feit dat u nu al heeft gedaan, direct aangepakt willen zien?
Ja, ik kan me voorstellen dat u heel graag nu van mij een enorme lijst van projecten hoort. Maar dat doe ik toch maar even niet. Ik laat rustig mijn collega's en de mensen van de sector, van de bouwsector, die inventarisatie afmaken. Die kijken met elkaar naar al die projecten. U moet zich voorstellen, het gaat om honderden projecten. En daar wordt gekeken, wat is nou verstandig om wellicht eerder te doen en wat zou ook later kunnen. En ik denk niet dat het verstandig is dat ik daar nu al concrete projecten gaan noemen.
Ja, je zou ook kunnen zeggen, bepaalde zijn urgent. Of dat nou projecten zijn of type ontwikkelingen, daar heeft u toch wel een voorkeur in. Dat spreekt u dan toch uit. Laat ik u een voorzet geven. Je ziet nu in de bouwsector, even los van infra, maar ook in woningbouw en utiliteitsbouw, dat we kunnen kijken of we deze crisis kunnen gebruiken voor een extra verduurzaming. Hoe kunnen we nou op een slimme manier bijvoorbeeld op afstand bouwen en minder verkeer richting de bouwplaatsen krijgen, omdat we een trend die eigenlijk al begonnen was, dat we die kunnen versnellen. Dat is een van de dingen die er nu in deze coronacrisis gebeurt. Ik kan me voorstellen dat op zo'n terrein, als het gaat over verduurzaming, als het gaat over steel asfalt, wat wellicht ook energiezuiniger is, dat u dat soort dingen namens laten we zeggen, de Nederlandse Rijksoverheid op het lijstje zet in die samenwerking.
Zeker. Kijk, de minister heeft een aantal maanden geleden naar de Kamer een brief gestuurd waarin ze zegt: ik wil op weg naar een vitale bouwsector, waar juist dit soort elementen als verduurzaming, maar ook de hele digitalisering aan de orde zijn. En natuurlijk kijken wij bij al die projecten of we daar die verduurzaming in kunnen brengen, die digitalisering in kunnen brengen, zodat als die economie weer start, we het niet over de oude economie hebben, maar gelijk aan een nieuwe economie zijn begonnen. En dat is zeker onze bedoeling.
Dus dat is ook uw inbreng in zo'n taskforce. Als u één punt op de agenda legt, dan is het wel die.
Ja, nou, maar ook innovatie op hele andere manieren. En dat klinkt misschien heel simpel, maar wij zijn natuurlijk een bedrijf dat grote aanbestedingen doet. En normaal gesproken doen we dat in zaaltjes met heel veel aannemers, waar we dan gesprekken mee hebben over wat de bedoeling is van dat bepaalde project, welke verwachtingen wij hebben, wat voor soort duurzaamheidseisen wij hebben. Normaal gesproken doen wij dat in zaaltjes met heel veel aannemers. Nou, dat gaat nu niet. Dus dat doen we tegenwoordig met webinars. En daar waren sommige mensen best wel huiverig voor. Maar het blijkt dat dat heel goed werkt.
U mist de zaaltjes met de bouwers niet.
Nee, dus dat kan heel goed ook op deze manier. En zelfs ook soms efficiënter. Ja, het is wel even wennen.
Ja. Wanneer verwacht u de resultaten van de taskforce? Want er wordt dus nu hard gewerkt, begrijp ik.
Ja, er wordt hard gewerkt. Ik denk dat we met een paar weken, zo tegen de zomer, daar echt wel zijn om al die honderden projecten geïnventariseerd te hebben. En daar een rangorde in te hebben. En ook de voorwaarden waaronder het zou kunnen. Ja.
En dan is er dus ook budget om die projecten mogelijk te maken. Want in die zin is het een hiërarchische investeringslijst, moet het worden.
Nou, dat is natuurlijk een van de voorwaarden die daarbij hoort. Hè, van hoeveel geld is daarvoor nodig, maar ook...
Die puzzel mag de taskforce zelf ook leggen. Hè? Want ik zie hier bedragen staan waarover gesproken wordt. 100 miljoen in 2020 extra, 165 miljoen extra in 2021. Of zijn die bedragen al gekaderd door u?
Nee, deze bedragen die u noemt, de 100 en de 165, die zijn door de minister meegegeven. Daar maken we nu al planningen voor. Dus die zult
maar het
niet
kan zijn dat de taskforce zegt, als u dit soort projecten belangrijk vindt op de lijst, bijvoorbeeld een stuk verduurzaming, dan moet er extra geld bij. En dan, dan kunnen we die vraag ook neerleggen bij de minister.
We maken een inventarisatie waar we aangeven van wat de voorwaarden zijn waarbinnen het kan, wat je nodig hebt. Dat kan geld zijn, dat kan capaciteit zijn en dat kan ook bijvoorbeeld stikstofruimte zijn.
Ja. In vakblad Cobouw deden verschillende grote bouwers zoals TBI al een oproep om extra steun voor de bouwsector in deze crisistijd. En dan gaan we weer naar een crisiswet zoals Balkenende die ook ooit heeft gelanceerd. Mm-hmm. Zou u daar een voorstander van zijn?
Nou, ik denk dat de bouwsector echt een hele belangrijke sector is voor de Nederlandse economie. Er zijn ook onderzoeken geweest waarin aangegeven wordt dat het om tienduizenden banen gaat. En het gaat natuurlijk ook om een sector die in Nederland... De woningen worden ermee gebouwd, de infra wordt ermee gebouwd. Dat zijn allemaal dingen waar we als burger natuurlijk ook profijt van hebben. Dus ik denk dat het zeer de moeite waard is om de bouw een steuntje in de rug te geven.
BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters.
Zometeen praten we verder met Michelle Blom, topvrouw bij Rijkswaterstaat, over het sneller uitbetalen van bouwers. Als dat nu al kan, dan kan het wellicht ook wel in de toekomst.
BNR Bouwexpo
is hier. Redacteur Judith Lanen voor de Bouwexpo. Dag Judith.
Hey Maarten.
Je kwam in je mapje met Bouwexpo-ideeën een bijzondere vuurtoren tegen.
Ja, zeker. Ja. Je kent het wel. Je leest dingen, je slaat ze eens op. En na een tijdje denk je, had ik nog een ideetje ergens liggen? Ik kwam dus een oud artikel tegen over de hoogste vuurtoren van Nederland.
Waar staat die?
En dat ging er... Die staat op de Maasvlakte 1 bij Rotterdam. En dat artikel ging dus over wat ermee moest gebeuren. Of dat nou een monument moest worden of niet. En het is niet alleen de hoogste, maar ook de jongste vuurtoren van Nederland. Want hij is uit 1973, 74, toen is hij gebouwd. Hij is 65 meter hoog. En dat is echt de hoogste. Dus ik wist niet dat ze zo hoog konden worden, maar bij deze...
Nou ja, de Euromast is 165 meter. Dus voor Rotterdamse begrippen valt het ook wel weer mee.
Maar dat is toch...
Geen vuurtoren.
Nee. Nee, maar gewoon een toren. Nee, ja. Maar qua vuurtorens is dit echt de hoogste.
Ja, ja, ja.
En het is ook de enige met zwart-gele banden eromheen. Want de meeste die zijn of rood-wit of rood. Of hebben net een iets andere kleur. En deze die was dus specifiek om het kustlicht van de Hoek van Holland te vervangen. En hij is ontworpen door architect Kolenbrander. Wat ik weer een hele mooie naam voor een architect van een vuurtoren vind. En ik dacht dus cool, ik wil meer weten over deze vuurtoren. Want dat vertel ik ook wel vaker. Ik kom uit Scheveningen en ik viel dus vroeger in slaap door lichtbundels van de vuurtoren in Scheveningen te tellen. Dus ik dacht, ah cool, de hoogste vuurtoren en de jongste vuurtoren en daar mag iets mee gebeuren. Dus heb ik ook even gebeld met de Nederlandse Vuurtorenvereniging.
Oh wauw.
Die is er dus. Ja, en secretaris Sander van Oudenaren die heeft me dus helemaal erover bijgepraat. En zal ik dan vertellen wat hij vertelt?
Ja, heel graag. Want ik zat te denken, waar is Sander? Maar die zit natuurlijk in jouw hoofd, dat kustlicht.
Oh, nee.
Want ja, zo wordt de vuurtoren ook wel genoemd. Dat is dus ook anders dan de rest.
Want de meeste vuurtorens die lopen dus taps toe. Hè. Dus zijn ze groter dan boven. Omdat vroeger in het onderste gedeelte, daar woonden de lichtwachters, zoals je die noemt. Maar ja. De toren op de Maasvlakte, dat was dus de eerste vol automatische toren. En daar werkte dus dat licht automatisch. Dus er hoefde beneden niemand te wonen. Dus ze hebben er alleen een liftje in gebouwd. En daarom is die toren dus overal even breed. En die constructie, want het is een achthoekige toren van beton. Die is dus heel bijzonder. Want het is wat je noemt een glijbekisting. En dat heb ik dus even aan die Sander gevraagd van wat is dat dan en waarom is dat zo bijzonder? Nou, dat is dus eigenlijk een mal en daarin hebben ze dus het beton gegoten. Dat lieten ze dan drogen en dan trokken ze die mal omhoog en dan konden ze dus de volgende laag erop storten. En zo hebben ze die toren gebouwd. En dat is dus bijzonder omdat deze methode alleen bij deze vuurtoren is gebruikt.
Oh, wauw.
Langs de kust staan nog 17 andere vuurtorens, waarvan er nu nog maar 3 bemand zijn. En de meeste zijn dus ook heel anders gemaakt, dus van baksteen,
ja.
Zoals in Noordwijk. Of gietijzer, zoals ik graag onze mooie rode in Scheveningen.
Ja, precies. Ik zou je straks verklappen wat mijn favoriete vuurtoren is. Maar sinds 2008 is dat kustlicht dus gedoofd. En nu wordt er dus gesteggeld over de monumentenstatus. Komt die er?
Nou, dat is nog niet helemaal zeker. De procedure is in ieder geval gestart. Er moet dan ook weer een onafhankelijk cultuurhistorisch onderzoek naar gedaan worden. Of dat nou een goed idee is. En op 30 september moet de gemeente een beslissing hierover nemen. Want als die vuurtoren namelijk een monument wordt, dan mag die dus niet zomaar afgebroken worden. En die vuurtorenvereniging waarmee ik gebeld heb, die hoopt dus dat het een publiek toegankelijke herbestemming krijgt. Dus dat je er dus dat het een museum kan worden of dat je erheen kan. En als het aan hen ligt, wordt het een uitkijktoren. Waarmee je dus over dat hele industriële landschap van de Maasvlakte kunt kijken.
Ja.
Want ja, zij vertelden dus ook van na deze toren is er eigenlijk geen grote vuurtoren meer gebouwd in Nederland. Dus hij past qua cultuurhistorisch erfgoed heel goed in die ontwikkeling van de Nederlandse kustverlichting.
Ja, interessant. En dan zou je dus vuurtorens willen bekijken. Kun je overigens de meeste vuurtorens in?
Sommige wel. Als ze niet meer in gebruik zijn, dan worden van sommigen nog wel eens een museum gemaakt. En die vereniging die zit dus in de Hoek van Holland. En die zit dus in een oud, wat je noemt, hooglicht. Dus dat is een van de twee torens die voor de schepen de havenlijn aangeven. Dan heb je een hooglicht en een laaglicht. En als je dan naar de haven toe vaart, dan zie je op een gegeven moment zie je die twee op één lijn staan. En dan weet je, oké, ik zit goed in de buurt.
Ja.
En dat hoge licht waar zij dus in zitten, dat is dus nu een museum. Dus in sommige kun je inderdaad naar binnen. Dus ik zou zeggen, als de musea weer open gaan en je de 1,5 meter afstand kunt houden, dan zou ik zeggen, ga gewoon eens in een vuurtoren kijken. Maar Maarten, je moet nog even zeggen wat jouw favoriet ook weer was.
Ja, dat is de Brandaris natuurlijk op Terschelling. Dat is de allermooiste vuurtoren van Nederland. Dankjewel, Judith.
Bouwmeesters.
Ja, we praten verder met Michelle Blom, directeur-generaal bij Rijkswaterstaat, over de periode na de crisis. Eigenlijk is een soort blessing in disguise. Er wordt sneller uitbetaald, projecten worden naar voren gehaald. Nemen we deze manier van werken mee in de periode na de crisis? Mevrouw Blom, als ik u zo hoor, dan is het net alsof er twee bouwsectoren zijn. Eén waarin opdrachtgevers eigenlijk afhaken van, oh jee, wat gebeurt er? Personeel gaat naar Polen toe, dat is best een uitdaging. En de EIB, dat waarschuwt voor verlies van 40.000 banen. En er is een bouwsector waarin de overheid projecten naar voren haalt en sneller gaat uitbetalen, waarvoor corona een goede periode is om meters te maken. Dus alles bij elkaar optellend, hoe staat de bouw ervoor? Helpt het naar dat meer negatieve in de crisis of toch die investering die u aan het doen bent, dat positieve?
Ja, dat zullen we natuurlijk achteraf weten. Daar kan niemand echt een voorspelling over doen, denk ik. Maar wij doen in ieder geval al het mogelijke om de bouwsector echt door deze tijd heen te helpen. Ik zie ook veel collega-opdrachtgevers van overheden dat ook doen. Hè. Dan heb ik het over ProRail, ik heb het over het Rijksvastgoedbedrijf, allerlei provincies en gemeenten die doen dat ook. En dat is ook nodig, want uiteindelijk willen we allemaal dat ook jonge mensen blijven kiezen om te werken in die bouwsector. Want over een aantal jaren willen we ook dat er infrastructuur wordt gebouwd en woningen worden gebouwd.
Ja, minister van Nieuwenhuizen besloot ook al dat betaaltermijnen te verkorten naar 1 maand en een aantal betaalmomenten in een project op te voeren. Waar betalen jullie die versnellingen die kunnen betaald worden door de Rijksoverheid? Dat is het probleem niet.
Nou kijk, waar we normaal gesproken in termijnen van 2 maanden of 3 maanden betalen, he, gaan we dat nu versnellen zodat de cashflow van bedrijven gewoon optimaal blijft. Het bedrag blijft hetzelfde, het is niet dat we meer gaan betalen, maar we betalen in kleinere termijnen sneller. Ja. En dat helpt bedrijven bij hun liquiditeit.
Nou ja, elke ondernemer die daarnaar luistert en denkt de overheid gaat mij sneller betalen, dat mag wel een blijvertje zijn na deze crisis.
Ja, we vragen natuurlijk ook wel dat het werk geleverd wordt. Het is niet zo dat we sneller betalen als het niet geleverd wordt. Het moet wel geleverd worden.
Ja, oké, dat begrijp ik. Maar goed, ik heb een normale verstandhouding. Ik lever en dan nog is altijd een van de pijnpunten. Ja. De overheid betaalt uiteindelijk altijd. Ja, soms duurt het wel even. Dus als we dat kunnen vasthouden, dat wat sneller gaat.
Ja, dat is mooi toch? Ja, ja. Dat is dan weer een van die voordelen. Ja.
Precies. Aanbestedingen die al liepen en gepland waren, gaan zoveel mogelijk door. Hè? Dat zei u al. Normaal gesproken kwamen bouwpartijen ook bij elkaar in marktconsultaties. Die vinden nu ook op afstand plaats. We hadden het al eventjes over de webinars en de teamcalls waar heel Nederland in zit. Hoe gaat dat met die marktconsultaties online?
Nou, dat is in het begin natuurlijk oefenen. He, ik moet eerlijk bekennen, toen ik in week 1 van corona zat, had ik na een week natuurlijk ook een punthoofd van al dat bellen en videoconferencing. Maar inmiddels is het bijna routine geworden. En zo geldt het natuurlijk ook voor onze aanbestedingen en de collega's die dat doen. En dat geldt natuurlijk ook voor de aannemers die dat niet gewend waren.
Maar de lastigheid hiervan is dat er, als het gaat over een marktconsultatie en een aanbesteding, dan komen er heel veel regels bij, heel veel juridisering. Daardoor zit er, laten we zeggen, geschiedkundig ook zo opgebouwd, heel veel standaardisering in. Die is ook belangrijk om alle partijen een eerlijke kans te geven. Nu zijn we in een crisis heel snel geschakeld naar die digitalisering, bijvoorbeeld via webinars. Ik begreep dat er 300 mensen vanuit huis hebben meegedaan bij de A9 Holendrecht Diemen webinar. Hoe kun je nou, terwijl je zo lang hebt opgebouwd dat eerlijk gaat voor alle marktpartijen, dat in een digitalisering ook zo snel en zo eerlijk hebt kunnen organiseren? Dat lijkt me best een uitdaging.
Nou, gelukkig gaan die aanbestedingen niet met 1 webinar. Hè. Dat gaat in diverse rondes. Dus iedereen heeft denk ik tijd om te leren en om aan te haken. En ik heb zelf niet de indruk dat daar nu heel veel ongelijkheid aan te pas is gekomen. Maar dat zullen we met elkaar moeten ervaren. Soms is het ook kiezen. We kunnen ook stoppen. Maar we kunnen het ook op deze manier proberen. En dat is dan misschien nieuw. Maar tot nu toe zijn de ervaringen positief.
Ja, dus ook dit kan wel een blijvertje zijn. Dat we ja, zeggen van, we gaan meer dingen, digitalisering en zelfs dit soort zaken.
Ja, zou best kunnen. Ja, en dan graag gecombineerd ook weer met face-to-face ontmoetingen. Want ik moet u eerder bekennen, dat mis ik zelf ook erg. Hè. Dat is natuurlijk ook een deel van de lol van het werk. Dat je dat met elkaar doet. En dat is om elkaar te ontmoeten. Dat is natuurlijk wel heel erg prettig. Ja. Maar het zou best in de toekomst kunnen zijn dat we dat natuurlijk om en om gaan doen.
Ja, wat is wat u betreft de belangrijkste les die u uit deze crisis tot nu toe heeft geleerd? Ja, we zitten er natuurlijk nog een beetje in, maar de eerste piek is voorbij.
Nou, dat het heel belangrijk is elkaar goed te kennen. We zijn zo'n 1,5 jaar geleden begonnen als Rijkswaterstaat met de markt om echt te kijken naar een nieuwe manier van samenwerken. Dat hebben we vrij intensief de afgelopen 1,5 jaar gedaan. En ik merk dat nu met deze coronacrisis dat enorm helpt. We kunnen veel vlotter schakelen. We kunnen zelfs zonder elkaar te zien elkaar makkelijker begrijpen. Dus elkaar goed kennen, dat is toch wel essentieel.
Ja, en tegelijkertijd werken we daardoor ook efficiënter en productiever op sommige momenten. Bang dat we terugvallen in oude patronen als straks alles weer normaal is?
Nou, zoals ik u net zei, een deel mis je ook echt wel.
U mist de zaaltjes soms toch?
Ja, en de mensen. Het is natuurlijk fijn om toch even iemand in de ogen te kunnen kijken. En dat gaat nu toch wel door zo'n scherm, maar het is toch anders.
Ja. Bedankt voor dit gesprek, Michelle Blom, directeur-generaal bij Rijkswaterstaat. En heel veel succes met het naar voren halen van al die bouwprojecten. Tot zover BNR Bouwmeesters. Stuur je tips en verhalen via de mail naar bouwmeesters@bnr.nl of natuurlijk gewoon via Twitter @BNRBouw. Deze uitzending kun je uiteraard terugluisteren als podcast via de BNR-app en bnr.nl. Mijn naam is Maarten Bouwers. Tot de volgende week.
BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.
De Lucid Air is gebouwd om grenzen te verleggen. De prestaties van een sportwagen, de ruimte van een limousine en een range tot 839 kilometer. Ontworpen en ontwikkeld in Californië. Nu beschikbaar in Nederland. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.